Jullie zijn al heel lang al bezig met dat boek, met dat onderzoek naar de Kapelse middenstand. Wanneer is u er ongeveer aan begonnen?
We zijn er ongeveer aan begonnen in juli 2 jaar geleden.
Juli 2 jaar geleden, ja. Maar het duurt langer dan je gedacht had, hè?
Ja, aanzienlijk.
Ja, en waar zit hem dat nou in? Veel meer research nodig?
Ja, en dat komt omdat wij ergens aan zijn begonnen zonder dat wij duidelijk wisten om hoeveel personen het zou gaan die in de periode tussen 1905 en 1965 hier in Kapelle als zelfstandige gevestigd zijn geweest.
Ja.
Of in plaats van zelfstandig neringdoend als bijzondere bron van inkomsten.
Ja. Hoe ga u nou te werk? Hoe ga je dan naar de burgerlijke stand?
Wij gaan het bevolkingsregister in. En hebben het bevolkingsregister vanaf 1900 tot 1940,
ja,
dat is openbaar toegankelijk, hebben we helemaal uitgekamd. En toen kwamen we al op een inventarisatie. Want van na 1940 hebben we het dus uit eigen herinnering voornamelijk moeten doen. En met de hulp van anderen over de 1000 personen.
Ja.
En kijk, toen dat eenmaal gebeurd was, ja, toen schrokken we ons natuurlijk wel 3 slagen in de ronde. Want toen zeiden we, dat worden er te veel. Dus we hebben daar al een selectie in aangebracht. Mensen die, zeg maar, in de periode tussen 1905 en 1935 hier actief geweest zijn, maar geen spoor hebben nagelaten in de vorm van kinderen die ze hebben opgevolgd, of de zaak is aan derden overgedaan. Er is eigenlijk niemand meer die mensen nu zich kan herinneren. Die mensen die laten we buiten beschouwing.
Ja, want er is gewoon niks meer.
Nee, want het is ook onmogelijk om daar nog familieleden van op de kop te tikken. Alhoewel, zo nu en dan, zich telefonisch mensen melden van mijn oom of mijn tante. Nou, en dan krijg je een heel verhaal. En als ze dan, zeg maar, toch wel fraai historisch materiaal nog boven tafel kunnen brengen met een behoorlijk verhaal, kijk, dan zijn we nog wel te bewegen om daar dan wel weer op mee te doen.
Ja, want misschien komen we er sowieso niet achter, maar door de publiciteit wordt er wel weer wat wakker gemaakt. Ja, je doet dit samen met Paul Weiling.
Ja.
Hebben jullie een bepaalde taakverdeling?
Ja, grofweg wel. Ik hou me voornamelijk bezig met korte beschrijvingen. Dat zijn dan beschrijvingen van gemiddeld 2 A4'tjes. Mm-hmm. Dus dat is toch een behoorlijke hoeveelheid tekst. Meer dan bij het boerderijenboek dat wij geschreven hebben. En Paul houdt zich met een beperkt aantal wat langere interviews bezig.
Ja.
Net als wat hij ook gedaan heeft in het boerderijenboek.
Ja. Hebben jullie nog wel ook voldoende fotomateriaal?
Dat is heel wisselend. Van sommige personen, ja, daar hebben we, ik wil niet overdrijven, maar ik heb van 1 familie 130 foto's gekregen. Daar kunnen we dus, naar liefhebberij uit putten. Maar soms, dan heb je ook wel eens dat je zegt van, het fotomateriaal wat we hebben is wel erg slecht. En dan moeten er dus foto's die scheuren vertonen en zo, helemaal worden opgeknapt om toch, zeg maar, een aanvaardbare foto te kunnen weergeven in het boek straks.
Ja. Waar bevonden zich de grootste concentraties van winkeliers in Kapelle in, zeg maar, zo rond 1950?
Ja, ik ben er zelf, eigenlijk was ik verbaasd dat vooral langs de Nijverheidsstraat, en dan praat ik dus over het Veer van de Ruit tot aan de Albatros in Kralingse Veer, dat daar onvoorstelbaar veel kleine nering heeft gezeten. Aardappelboer, petroleum, garen en band, snoep, noem maar op, kruideniertjes. En dan was het, dan overdrijf ik iets, maar het was bijna om het andere huis was het raak.
Ja, maar is natuurlijk veel van de oorspronkelijke bebouwing verdwenen door het ophoging van de dijk naar deltahoogte, hè?
Ja.
Want als je naar de oude foto's bekijkt, dan was het inderdaad een vrij dichte bebouwing langs die dijk.
Ja, dat is inderdaad waar. Kijk, vandaar dat het dus ook zo'n concentratie daar heeft gegeven. En die zijn praktisch allemaal in de periode tussen 1950 en 1965. Of eigenlijk meer nog na 1953, na stormramp, zijn die successieflijk verdwenen.
Ja,
maar die moesten opstappen, want het werd afgebroken.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld langs de Bermweg, dat daar ook nog wat een en ander gezeten heeft.
Ja, Toch wel wat minder. Je ziet aan de Bernweg dat daar heel veel woningen zijn gebouwd. En vanuit een aantal van die woningen zie je dat daar nogal wat venters opereren. Bernweg heeft altijd een behoorlijke concentratie aan melkhandelaren, bijvoorbeeld gehuisvest. Dus aan de buitenkant van het pand zie je niks. He, maar er staat een schuur achter. He, en ze kwamen s'avonds met paard en wagen kwamen ze naar huis. En s'morgens dan vertrokken ze weer. He, en ze werden natuurlijk wel door een melkauto werden ze bevoorraad aan het einde van elke dag. Maar handel aan de deur was daar niet zoveel.
Nee, wat er vroeger heel, was het heel normaal. Hè? Er kwam altijd een bakker en een melkboer kwam... kwam aan de deur. Scharen sliep bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook een uitgestorven fenomeen. En ik moet zeggen dat, omdat ik zelf in Krimpen aan de IJssel woon, tot mijn verbazing constateer dat er zelfs nog iemand is die nog steeds groenten aan huis bezorgt. En ik denk dat het toch een van de laatste zal moeten zijn.
Het is een uitstervend ras, zeggen ze wel eens. Ja. Maar dat is het. Zeg maar na die dijksanering vooral in Capelle. Want we hebben 1965 niet voor niets als einddatum van onze beschrijvingen gebruikt. 1965, dan is die dijk is helemaal gesaneerd en de Koperwiek gaat open. Uh-huh. En dat betekende dat heel veel kleine zelfstandigen, die waren op dat moment al weg. En dat was voornamelijk toch wel voor een belangrijk deel door de komst al van buurtsupers en dergelijke. Sociale wetgeving die natuurlijk helemaal veranderd is in de periode.
Ja, mensen mochten niet meer zo lang werken.
Tussen 1955 en 1965. Waardoor vooral het in dienst hebben van personeel bij kleine zelfstandigen. Hè, die soms 1, hooguit 2 mensen in dienst hadden. Dat was voor die mensen niet meer te behappen. Bovendien, zij moesten ook over hun eigen inkomen een aanzienlijk groter bedrag aan belasting gaan afstaan. Mm. En dat betekende dat, ik weet wel dat er waren mensen die in de melkhandel actief waren. Die gingen 's morgens vroeg, gingen die bij de boeren melk monsteren om sociaal verzekerd te zijn. Mm. Dus zeg maar gewoon een gedeelte van hun lasten af te wentelen, waardoor ze toch overdag nog als zelfstandigen konden opereren. Hè, maar toch onder wat gunstiger omstandigheden.
Ja, ik heb ook begrepen zeg maar, dat er vaak, soms wel 80 uur in de week werd gedraaid. Maar dan werkte heel de familie, dat hele gezin werkte daar dan mee.
Ik kan me dat uit eigen ervaring herinneren. Wij hadden thuis een brood- en banketbakkerij. En mijn vader stond elke morgen om 4 uur op. En die eindigde om 5 uur 's middags. En zaterdagsmorgens was het om 12 uur beginnen. En dan was hij 's avonds om 8 uur klaar. Ja. Nou, reken maar uit hoeveel uren er dan gemaakt worden per week.
Ja, dat zijn er nogal wat. Ja. Dus wat dat betreft was het misschien wel onvermijdelijk. Hè, die sociale wetgeving, dat gaat dit soort toestanden. Maar ja, daar zal niet iedereen blij mee zijn geweest.
Nee, en kijk, de mensen die nu nogal zelfstandig opereren, neem nu nog maar warme bakkers. Die draaien nog een even groot aantal uren als vroeger hoor. Dat wijkt nauwelijks af. Mm-hmm. Maar toch zelfstandig willen blijven.
Maar uiteindelijk is toch zeg maar de opkomst van de supermarkten heeft toch eigenlijk in grote lijnen zeg maar de kleine middenstand de das omgedaan.
Ja, het distributiepatroon dat is in een onvoorstelbaar korte tijd volkomen veranderd. He, daar waar jij net zei dat er mensen dus met allerlei spullen aan de deur kwamen. Dat was in tijdsbestek van 5 jaar was dat compleet anders. Mm-hmm. He, de grote supermarkten op de winkelcentra hadden een zodanige zuigkracht dat mensen gingen naar het winkelcentrum om hun dagelijkse boodschappen te doen. Nou, dat had niemand 5 jaar eerder kunnen voorspellen.
Nee. Wat is ook, je zegt ook van de hoogtepunt van de kleine middenstand, dat lag rond 1950.
Ja.
En na 1955 ging dat heel hard achteruit. Ja. Dus eigenlijk maar een hele korte bloeiperiode.
Ja, in 1950, dan kun je natuurlijk merken. We hebben natuurlijk eerst de Tweede Wereldoorlog gehad. Toen kregen we natuurlijk het gedoe rondom Indië. Wat toch wel een drukte op de economie. Nou, vanaf 1950 zie je dat de industrie zeg maar goed op gang komt. Het inkomen per hoofd, koopkracht, neemt flink toe. Ja, en daar profiteerde op dat moment de kleine middenstand in belangrijke mate van.
Ja.
Mensen die konden hun geld weer laten rollen. Hè, eindelijk konden ze weer producten krijgen. Hè, bijvoorbeeld koffie en vlees is nog lang op de bon gebleven na de oorlog. Ze konden de producten weer krijgen die ze graag hebben wilden. Ja, en zien doet kopen.
Ja, ja. Maar ja, goed, er zijn toch kleine middenstanders geweest die toen geslaagd zijn om, om toch hun kleine middenstand tot een groot concern uit te bouwen. Hè. Bijvoorbeeld zeker meneer Heijn in Zaandam is nogal succesvol geweest in dat veld. En hier in omgeving Rotterdam had je een radiozaak van De Jong. Dat is nadat correct geworden.
Ja.
Ook een succesvolle middenstander die dan toch zeg maar dat allemaal overleefd hebben. En,
ja, dat was een keuze, hè.
Ja.
Er waren kleine middenstanders die wilden beslist niet groter worden.
Mm.
Die zeiden, ik wil zelf mijn brood verdienen. Hooguit met één persoon daarnaast in dienst. Mm. Maar vaak alleen maar met het eigen gezin. En niet meer dan dat.
Ja.
Die wilde niet, zeg maar, net zo groot worden als Albert Heijn Blokker bijvoorbeeld.
Maar op een gegeven moment leg je het toch af.
Ja, dan leg je het af.
Ja.
Maar niemand had verwacht dat het, zeg maar, in zo'n hoog tempo zou gaan.
Ja, maar, het boek vordert, maar het komt wel later gereed. Jullie hebben nog steeds nog meer informatie nodig, hè?
Graag. Nog steeds fotomateriaal nodig. Ook nog graag informatie nodig. Mensen die denken soms van kleine berichtjes. Ach, het is niet belangrijk. Maar we kunnen in feite alles gebruiken. Want die kleine berichtjes kunnen soms net de krenten in de pap zijn. Die een verhaal wat zeg maar vrij glad verloopt. Net een extra impuls te geven.
Ja. Luisteraars, mocht u nog informatie hebben of archiefmateriaal over de kleine kapelse middenstand, voornamelijk echt uit de jaren 50, of misschien daarvoor nog, dat kunt u opsturen naar paul.weiling@wannadoo.nl. Paul.weiling, dat is met een Griekse ei, @wannadoo.nl. En het telefoonnummer kan ik ook daarbij vermelden. En dan moet ik even mijn agenda even raadplegen. Die heb ik gelukkig toevallig hier bij de hand. En Paul Weiling kunt u bereiken onder het nummer 010-450-1219. Dus 010-450-1219. En mobiel wellicht 06-186-94871. Dus 06-186-94871. Ik zal het even herhalen nog. Paul Weiling, 010-450-1219. Of anders 06-186-94871. En verder kunt u ook terecht op de site van de historische vereniging.
Ja, het liefst rechtstreeks bij ons. Want dan gaan er weer schakels tussen zitten. En dat houdt de boel op. Mensen kunnen ook mij bellen. 010-45-00-883. 450-0883. En mijn e-mailadres is frans van s@planet.nl.
Frans van S aan elkaar, @planet.nl. Goed, streefdatum wanneer het boek gereed moet zijn?
Herfst 2012.